Neem op president Obama, de eerste zwarte president van de Verenigde Staten. Nee, die man was mengbloedig, want zijn moeder was blank. Nou, we proberen het te duiden en er is iets aan de gang. Het begint steeds meer op Brazilië te lijken. Culturele toe-eigening, dat is zo'n uitwas.
Je luistert naar de Praatkast, met gesprekken die er echt toe doen.
Welkom bij de Praatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Knierie en samen met historicus Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis die herhaalt zich nooit, maar rijmen, dat doet hij vaak wel. En dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit en om zo te ontkomen aan de waan van de dag en om tot de kern van het nieuws te komen. Hey Han, gebruik jij het woord moeder nog? Want het schijnt dat het kabinet in het bevolkingsregister het woord moeder wil vervangen door de term ouder uit wie het kind geboren is.
Ja, dat heb ik gehoord. Dat wil zeggen, we weten inmiddels dat minister Hugo de Jonge probeert kamerwijs te maken en het Nederlandse publiek dat in een vergissing was.
Ja, dat is het natuurlijk niet, hè?
Ik denk dat ze echt zowel moeder als vader hebben proberen te schrappen en om in plaats van moeder in ieder geval te kunnen schrijven de ouder uit wie het kind geboren is, want dan zit je altijd goed. Ja. Er zijn immers niet-moeders, transgenders, uit wie kinderen geboren worden.
Ja, het wordt wel heel complex allemaal.
Maar ja, dat gaat ver, maar gaat, is duidelijk. Ja. Daar is geen draagvlak voor. Dus heeft de jongen gezegd, jongens, we gaan zeggen dat we een vergissing gemaakt hebben. Want dat van die ouder komt wel in de wet.
Ja, maar dat is toch schandalig dat hij op deze manier probeert te verdoezelen dat hij eigenlijk zijn eigen ambtenaren niet onder controle heeft?
Ik denk dat dat heel vaak gebeurt. Dat ministers op die manier eigenlijk ambtenaren hun huid redden door te zeggen, ja, is een foutje gemaakt. Daar hebben we overheen gekeken. Nee. De Hoge Raad, of de Raad van State heeft er overheen gekeken. Iedereen heeft er overheen gekeken tot het iemand ineens opviel. Namelijk een SGP-Kamerlid.
Ja, die ging ermee vandoor.
Ja. Ja. En die heeft daar mooi mee gescoord. Dus uiteindelijk is iedereen gelukkig.
Ja. Ja, zo zou je het ook kunnen zien natuurlijk. Het is eigenlijk een uiting van wokeism. Van woke zijn. Maar woke is toch een beetje op zijn retouren, geloof ik. Want ook Google heeft zich vergaloppeerd. Want ze heeft vrouwelijke zwarte nazi's en vrouwelijke pauzen laten maken door het programma Gemini. Dat is dat artificiële intelligentieprogramma. Dus als je bijvoorbeeld de Duitse soldaat uit de Tweede Wereldoorlog wilde laten maken door dat programma, dan kreeg je een zwarte nazi. De inclusiviteit die won het van de feiten. En de founding fathers van de USA, van de Verenigde Staten, die bleken zwart en Indiaan te zijn. Nou ja, daar kan je nog wel wat van zeggen. Maar
dan kan je ook wel om lachen natuurlijk. Ja. Vooral omdat een groot deel van die founding fathers ook nog slavenhouders waren.
Ja, jongen, wat een... Maar goed, het zijn toch wel ernstige discussies. Maar ik begrijp ook dat heel veel bedrijven toch wel een einde maken aan die diversiteitsdoelen die ze nu hebben. Is dit nou een beetje het einde aan de diversiteit, de gelijkheid en de inclusie wat eraan zit te komen?
Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat er een eind wordt gemaakt aan bepaalde uitwassen.
Ja.
En er is natuurlijk ook een enorme strijd gaande tegen, zeg maar, de diversiteit, om het zo maar eens te noemen. Ja. En dan wordt er natuurlijk door de tegenstanders met veel succes gebruik gemaakt van allerlei incidenten. Dat met Gemini, dat was gewoon een verkeerde berekening, waardoor er ook op punten waar dat geen goed idee was, niet uitsluitend blanken naar voren kwamen.
Ja. Nou goed, laten we het eens hebben over dat hele woke gebeuren. Wie heeft die term eigenlijk als eerste gemunt in dat...
Nou, het is een term die je een tijd geleden tegenkwam... in de zwarte bewustzijnsbeweging. Ja. Het zou zelfs in 1938 voor het eerst gebruikt zijn... door een Amerikaanse zanger, Lead Belly. En woke betekent dat je je ogen opent voor onrecht. In zijn geval ging het over een stel jongens die voor niks veroordeeld waren... met geen enkel bewijs voor verkrachting.
Ja.
Nou, dat woord woke is toen overgenomen... zeg maar door de tegenstanders, door extreem rechts in de Verenigde Staten. En die gingen het als scheldwoord gebruiken. Dus als je een discussie wou kapot maken, dan moest je zeggen dat dit weer woke was. En zo wordt het in Nederland ook gebruikt. Het woord woke wordt nooit gebruikt door mensen die over een bepaald verschijnsel iets gunstigs willen zeggen. Het is een term van de tegenstander. Daarom gebruik ik het ook niet graag.
Nee, dus die term die dan zeg maar de mensen die voor dat bewustzijn waren gebruikt is door de tegenstanders, wordt die nu gebruikt. Maar eigenlijk gaat het dus over, ja, over een soort bewustzijn, over vormen van, ja, van ongelijkheid, van sociale onderdrukking, van racisme, van een structureel privilege. Ja, maar dat heeft ook expliciet met seksualiteit en gender te maken, toch?
Ja, er zijn twee werelden waarin die term woke wordt gebruikt... omdat daar grote emancipatiebewegingen gaande zijn. Ja. Dat zijn de wereld van de huidskleuren, zeg maar. Ja. En dat is de wereld van de seksuele geaardheid.
Ja.
En daar komen steeds weer nieuwe groepen naar voren... die zeggen, wij willen dat onze seksuele geaardheid... erkend wordt.
Ja.
Datzelfde zie je dan bij huidskleuren. Ja. En daar heeft dat in de Verenigde Staten geleid tot een nieuwe leer die zegt dat de maatschappelijke tegenstellingen raciaal bepaald zijn en dat de wereld in de praktijk wordt geleid door de blanken. En die blanken hebben dan ook allemaal white privilege.
En wat is dat dan, dat white privilege?
Dat je als blanke meteen overal wordt geaccepteerd... en nooit iets hoeft uit te leggen... en niet in verband wordt gebracht op ongunstige wijze met je huidskleur. Dat is white privilege. Het is een term die in de wetenschappelijke literatuur... over sociologie enzovoort in de Verenigde Staten erg veel... wordt gebruikt. Ik vraag mij persoonlijk af of het wel een goed idee is... om een begrip te gebruiken die bij blanken tot de overtuiging zouden kunnen komen... dat ze een gezamenlijk belang hebben. Van daklozen tot miljardair.
Leg dat eens uit dan. Omdat je dan daarop aangesproken wordt op je wit zijn... word je je bewust van het feit... oh, er is iets wat je moet gaan verdedigen.
Ja, dat je wat te verdedigen hebt.
Want er is nou niet het heeft met racisme onder andere te maken. Maar is juist die opstand tegen die ongelijkheid en het cancelen... want dat is wat er dan aan verbonden is. Het cancelen en het uitsluiten van groepen mensen. Leidt dat nou niet juist tot het gedrag waarvan ze de andere groep beschuldigen? Dus vallen ze in dezelfde valkuil?
Nou, dat ben ik wel van overtuigd. Kijk, er zijn nog wel staatslieden geweest in Europa... in een eerder stadium van de geschiedenis... die dachten dat de scheidslijnen in de wereld raciaal bepaald waren. Dus in Europa...
Wie dan bijvoorbeeld?
De Führer...
Ah, dat is een godwinnetje wat je nu doet.
Nee, dat is geen godwinnetje. En de Führer die had zijn kennis weer uit boeken van een Duitse bestseller schrijver... die toch Houston Chamberlain heette. En die een boek heeft geschreven, De Mythe van de 19e eeuw. Ja. En er zijn ook in de 19e eeuw allerlei semi-wetenschappelijke theorieën ontwikkeld... over de superioriteit van het blanke ras. Het blanke ras dat tot taak had de wereld te beschaven.
En, maar dat was toch ook wat mensen in die tijd dachten?
Ik weet dat ze dat ook.
Dat tot in de 60er of 70er jaren vriendjes van mij die op christelijke scholen zaten, die moesten geld mee naar school nemen voor de zending en de missie in Afrika. Om ervoor te zorgen dat de negers, zo noemden we dat toen nog zo, dat de negers een broekje aantrokken.
Ja, nee, inderdaad. Kijk, je hebt in Engeland de term, die komt van Rudyard Kipling, een hele grote dichter overigens. En die had het over the white man's burden. De last van de blanken om de wereld te beschaven. En de Fransen, die hadden het over de mission civilisatrice, de beschavingsmissie. Ja. Van Frankrijk. En wij Nederlanders noemen het natuurlijk ethische politiek, hypocrieten als we zijn.
Ja, dus in die zin, ja, bedoel, als we daar nu over praten, ik moet er een beetje om lachen. Wat een ridiculiteit om te denken. En wat een aanmatigendheid om te denken dat jij de wijsheid in pacht hebt. En dat als je toevallig in een rieten rokje loopt en elke dag gewoon voor je eten zorgt en een leuk, gelukkig gezin hebt en misschien wel hele mooie spirituele ervaringen doormaakt om dat te zien als iets minder waardigs. Dat kan ik me wel voorstellen als dat je referentiekader, dat je dan denkt, Jezus, wat hebben die blanken hier in de wereld gebracht?
Nou, dat kun je voor een heel belangrijk gedeelte ook wel zeggen. De blanken en de Noord-Amerikanen, die hebben vooral vanaf 1850 de hele wereld zowat onderworpen en overheerst. Hè? Behalve China en Thailand. Maar voor de rest viel het bijna allemaal onder de heerschappij van blanken. En die hebben ook hun cultuur en hun manier van leven proberen over te brengen op de hele wereld.
En, dat wordt ook door de hele wereld als een soort hoogste doel wordt dat gezien. Waarom komen al die mensen uit Afrika naar Europa en het Westen toe? Waarom wel half Zuid-Amerika naar de Verenigde Staten toe? Dat is de American Dream is, ja, ik ben het er niet mee eens, maar dat is voor heel veel mensen toch het ultieme geluk waar je naar moet streven.
Ja, en dat is op het moment een tikje aan het veranderen. Ja. Kijk, de blanken, die maken met elkaar ongeveer 12% van de mensheid.
Zo weinig maar?
Ja.
We zijn een minderheid. Worden we straks gediscrimineerd? Nou, ga door met je verhaal.
Nou, die kans, dat zou ook best kunnen gebeuren.
Ja.
12% van de mensheid is blank. De rest heeft een andere huidskleur. Dat is punt 1. Punt 2, we zien dat er overal in de wereld volksverhuizingen op gang zijn gekomen. Groter dan ooit in de hele wereldgeschiedenis. Dat komt door de betere middelen van vervoer. He, grote schepen, vliegtuigen enzovoorts, bussen. Nu al is in de grote steden van Nederland de meerderheid van de bevolking niet meer autochtoon blank Nederlands. He, in de grote steden van Nederland zijn nu al geen meerderheden meer. In het land als geheel zijn de blanken nog erg overheersend, maar in de grote steden niet. Dat soort verschijnselen zie je bijna overal in Europa. Ga maar eens in Parijs in de metro zitten of in Londen, dan zie je wat er aan de hand is. Ja. Dat heeft allerlei gevolgen. Dat heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de huidskleur van de helden in kinderfilms.
Die worden allemaal een beetje chocolakleurig, zeker?
Ja. En dat zit niet lekker als je daar niet echt aan gewend bent. De blanken die hebben in de populaire cultuur eigenlijk voor een gedeelte nog tot op de huidige dag de norm gesteld. Mondiaal, ook op het gebied van mode bijvoorbeeld. Hey, je ziet bijvoorbeeld dat Afrikaanse vrouwen met kroeshaar proberen dat haar sluit te krijgen. Er zijn ook allerlei middelen voor te stretchen. Ja. Daar wordt op het moment in Afrika keihard campagne tegen gevoerd. Ja. Van je moet trots zijn op je kroeshaar, want dat kroeshaar is van ons.
Nou, daar is ook nog wel wat voor te zeggen, toch? Dat begrijp ik ook wel. Dat mensen zeggen van laten we dat gewoon koesteren.
Een stap verder is, als jij als blank meisje je haar laat kruisen of je gaat je bijlopen op zijn Jamaicaans, dat dan wordt uitgescholden voor culturele toe-eigening.
Je
iets af van wat een andere cultuur is.
Mag ik nog wel jazz spelen dan op mijn saxofoon?
Nou, je kunt het ook omdraaien natuurlijk. Het jazz is voor een belangrijk gedeelte gebaseerd. Kijk maar naar het instrumentarium op Europese militaire muziek.
Ja, maar goed, is in basis dus ook wel weer zwart natuurlijk. Vind ik wel.
Zo zwart. Zonder die Europese inbreng had er geen jazz bestaan. Dus als jullie...
het is ook wat maakt dat nou ook uit?
Culturele toe-eigening, dat is zo'n uitwas.
Maar als je dan doorgaat, dan kunnen die Italianen geen pasta meer eten. Want dat komt uit China. Dat is door Marco Polo hier naartoe gebracht.
Nou, in Amerika is er nog wel een schandaal geweest op een universiteit. Omdat Japanse studenten ontdekten dat er in de mensen sushi werd aangeboden. Hè. De universiteit dacht, zijn niet veel Japanse studenten, we zullen sushi aanbieden. Maar die sushi die werd bereid door niet-Japanners. En dat was culturele toe-eigening.
Jongen.
Kijk, dit zijn allemaal uitwassen en dit is belachelijk.
Ja.
En daar moet je ook, dat kun je ook alleen maar heel erg belachelijk maken en daar ontzettend over lachen.
Ja.
Ondertussen doet dat niets af aan het feit dat racisme in de wereld een belangrijk probleem is.
Nog steeds eigenlijk.
En dat, en dat het grootste deel van de wereldbevolking nog steeds, als je naar inkomen kijkt, aan het kortste eind trekt.
Ja.
En het is heel voorstelbaar dat dat niet wordt geaccepteerd en dat daar nu enorme veranderingen in komen.
Ja.
Wij zien daar niet genoeg van in Nederland. Dat heeft te maken bijvoorbeeld met het feit dat onze omroepen, zowel de commerciële als de staatsomroep.
De publieke omroep.
Die zijn totaal geobsedeerd door wat er in de Verenigde Staten wordt gemaakt en een beetje in het Verenigd Koninkrijk. En als het niet in het Engels is, is het niet interessant.
Ja.
En de halve wereld zit bijvoorbeeld te kijken naar Turkse soaps die heel erg goed zijn.
Ja, maar dat betekent
of
dat we
dan Indiaanse of Chinese series. Dat gaat allemaal aan ons voorbij. Daarom staan ook al die schotels overal.
Ja.
Van mensen die die wereld wel kennen en in huis willen halen.
Ja. Maar bijvoorbeeld de filmindustrie in India, Bollywood, is veel groter dan de filmindustrie in Hollywood. Daar worden veel meer en betere, misschien ook wel betere films gemaakt.
Ja, en die voor een belangrijk gedeelte ook gewoon overal in Afrika vertoond worden. En in andere Aziatische.
Trouwens, hier in Den Haag, ik ga regelmatig naar de bioscoop. Er zijn altijd Indiaanse films en Turkse films die daar ook vertoond worden. Weliswaar niet zoveel als de Hollywood kaskrakers, maar die worden daar ook wel vertoond. Nou ja, je zou natuurlijk wel kunnen zeggen, als je dat zo van een wat afstand bekijkt, er is een periode geweest dat eigenlijk de witte cultuur dominant is geweest in de 19e en de 20e eeuw.
Dat is niet nu aan het veranderen. Ik wil iets over die witte cultuur er overigens bij zeggen. Ja. Dat die witte cultuur wel altijd bereid is geweest om elementen van andere culturen in zich op te nemen. Hè? De moderne kunst is bijvoorbeeld sterk beïnvloed door Afrikaanse voorbeelden. En dat is al meer dan een eeuw het geval.
We doen het met Karel Appel bijvoorbeeld.
Ja, maar ook veel eerder. Ja. Picasso bijvoorbeeld. Ja. Die was erg geïnspireerd op een gegeven moment door Afrikaans beeldhouwwerk. Of kijk inderdaad naar jazz.
Ja.
Of naar salsa en naar de belangstelling voor wereldmuziek en het binnenhalen van dansen. De eerste Zuid-Amerikaanse dans die in Europa een groot succes werd, dat was rond 1900 de machiche. Die ken jij ook, de machiche.
Ja.
Want het lied, De grote hit, de grote machische hit, die ken jij als de dochter van de slager, die is niet mager.
Dat ken ik niet, maar...
De dochter van de slager, die is niet mager. Ze wordt alleen maar dikker en zo.
Ja, nou ja, maar dat zou je dus kunnen zeggen, dat en dat is hoe ik het zelf ook beleef. Ja, ik ben zelf ook wit. Dus ik wil trouwens nog zo even hebben met jou over wat nou wit is en wat zwart is, want dat is volgens mij ook nog niet zo eenvoudig. Maar daarin zit toch niet per definitie iets wat andere culturen of mensen met een andere kleur uitsluit. Dat is in ieder geval, ja, dat is gevaarlijk wat ik nu ga zeggen, maar dat is in ieder geval niet hoe het in mijn hoofd werkt. Ik denk dat ik daar gewoon open voor sta. En als ik iets zie, een lekker gerecht uit Suriname, dan kan ik toch gewoon oprecht lekker vinden en denken, nou, daar kunnen we nog wat van leren. Hetzelfde geldt met muziek, met kunst of allerlei andere vormen.
Ja. Maar je kunt het ook afwijzen. En degene die dat afwijzen, of die zeggen, alles moet in de eigen cultuur blijven. Nou, dat zijn fascisten en andere woorden heb ik.
Ja, maar dat begrijp ik. Ja. Maar wie zegt dat nou in de westerse wereld? Ik bedoel,
dat kun je in die Amerikaanse discussies op allerlei manieren kun je dat terugvinden.
Maar ik heb dat goed, dus dat er een soort, ja, dus, toch een soort dus dat, verbloemde white supremacy in zit dan. Dat het witte
nou,
ras.
Geen white supremacy. Maar dat de geschiedenis bepaald wordt door rassenstrijd.
Ja.
Ja? En dat je vrienden jouw kleur hebben en je vijanden een andere kleur. Basisuitgangspunt. Ja, en dat kun je dan wel op allerlei manieren mitigeren enzovoorts. Maar het is een gevaarlijke tendens die naar mijn idee uiteindelijk ook die diversiteit en de emancipatie van achtergestelde groeperingen onmogelijk maakt.
Ja.
Weet je wat het voordeel van deze manier van redeneren is? Het voordeel is dat jij je solidair kunt blijven voelen met je rasgenoten, ook al woon je zelf in een villa en heb je een dikke baan.
Ja, ja.
Jij bent het slachtoffer en jij verdient compensatie.
Ja. En tegelijkertijd, er is natuurlijk ook wel wat aan de hand. Ik bedoel, als je naar de Tweede Kamer kijkt, zijn vooral witte mensen. Dat geldt ook voor een groot gedeelte voor het parlement in de Verenigde Staten en in een hele hoop andere westerse landen. Als je het hebt over allerlei instituties, zoals de Verenigde Naties. Het is natuurlijk wel zo.
De Naties juist niet, hè?
Nou ja, de laatste jaren is dat wel veranderd met mensen uit Afrika die daar voorzitter zijn, of hoe noem je dat. Het lijkt wel dat het nog een beetje scheef is. De vraag is dan wat je moet doen om het recht te trekken, of je daarmee dan mensen een voorkeurspositie moet geven. Ik hoor nu verhalen dat er bijvoorbeeld bij de publieke omroep mensen op posities benoemd wordt, niet om wat ze kunnen, maar om het feit dat ze een minderheid groep vertegenwoordigen. Ja, dat lijkt me toch ook weer een beetje verkeerd.
Nee, en wie bedoel je dan in het bijzonder?
Nou, ik kan één voorbeeld nemen. Dat is wat in Amerika is er een, volgens mij de rector magnificus of de hoogste baas van Harvard. Dat was een zwarte vrouw die volstrekt niet op haar niet was toegesneden op haar taak. En die ze is inmiddels ook weg. Die ook zich. Ja, dat is één voorbeeld.
Eén voorbeeld en ze is weg.
Ja, dus dat lost zichzelf dan ook weer op, wou je zeggen.
Ja. En ik denk ook dat dit onderdeel uitmaakt van het hele geruchtencircuit. Hè? Zo van, maar als een blanke heb je tegenwoordig geen kans meer, want.
Ja, maar die discussie doet mij ook een beetje denken aan de emancipatie van de vrouw in de 70er en de 80er jaren. Dat leek ook een beetje zo te gaan. En wat bij gelijke geschiktheid wordt voorkeur gegeven aan een vrouw. En daar vielen ook heel veel mensen over. Overigens heeft dat er nooit toe geleid dat er een soort ja, als het over leidinggeven gaat, dat vrouwen en mannen gelijkelijk in die banen terecht kwamen. Ja. En er is nog iets anders wat ik ook wel bijzonder vind, is dat als het nu gaat bijvoorbeeld over transgenders en dat soort zaken. En ik denk ook wel eens van, nou, moet dat nu zo? En ik vind het een beetje raar en dat zullen veel mensen hebben. Ik voel me er ook niet helemaal zo dankbaar. Maar lijkt dat toch ook niet heel erg op de discussie die je had toen homoseksualiteit langzaam geaccepteerd werd? Dat er ook heel veel mensen zeiden, ja, dat moet je niet hebben. En straks willen mensen ook trouwen met hun hond en dat soort discussies. En een aantal jaren later is dat gewoon heel geaccepteerd geworden. Lijkt het daar ook niet een beetje op zo'n discussie?
Ja, over een paar jaar zijn we daar gewoon aan gewend.
Ja. Dus ik vind wel dat het doorslaat af en toe. Dat ik denk, Jezus, moet dat nou zo extreem worden?
En wat mij verder bij die hele strijd ook opvalt, is dat het gaat over culturele dingen. Dat geldt ook voor de emancipatie van niet-blanke groeperingen. Mm. Dus het gaat over taal. Maar het gaat zelden over banen. Of over opleidingsverschillen en hoe je dat weg kan nemen. Het gaat bijna altijd over dingen zoals Zwarte Piet of vergelijkbare fenomenen. Ja. Het gaat over taalgebruik. Hè. Dus ik gebruik de hele tijd en consequent het woord blank, zoals je gemerkt hebt. Ja. Nou, dat wordt me door velen niet dank afgenomen.
Je moet wit zeggen.
Wit zijn.
Oh ja, dat heb ik zo bedoeld.
Waarom moet je zeggen wit? Nederland is zelfs het enige land waar je dat soort discussies hebt. Ook al omdat we in Nederland toevallig voor huidskleur het woord blank kennen. Ja. En voor alle andere vormen van wit het woord wit.
Ja.
En dat mag dan niet meer.
Ja.
Ik heb destijds op school geleerd, wit gebruiken voor huidskleur. Dat is een anglicisme of een germanisme. In Duitsland is het ook wijs. Dan zeg ik, nou, als je blank zegt, dat wil ik niet. Dat is een fout woord. Ik zeg, ja, maar ik word zelf liever blank genoemd.
Ja, dat mag dan toch, of niet?
Nee, dat mag dan niet. Daar moet ik dan aan wennen. En dan moet ik bovendien erkennen dat blank een racistische term is. Dat is niet het geval. Om vijanden voor het leven te maken, moet ik zeggen, dat is goed. Dan ben ik voortaan wit, ben jij weer neger.
Ja, daar kan me dat woord neger, daar hebben we ook aan moeten wennen. Maar daar kan ik me inmiddels ook wel
toch
wat bij
was
voorstellen.
Dat, ja, ik ook. En je moet groeperingen, die moet je zelf de kans geven. Als die mensen zich we willen zo en zo genoemd worden, dan doen we dat gewoon. Ja, maar dat geldt niet voor anderen.
Nee.
Dus jij mag niet zeggen, maar ja, ik wil zo genoemd worden, maar als jij zus genoemd mag worden, dan mag dat niet. Ja. Nou, verder zijn er ook allerlei andere dingen. Het woord slaaf, dat moet vervangen worden door slaafgemaakte.
Ja.
Nou, ja. Dat is, want daaraan kun je zien dat mensen niet van nature slaaf zijn, maar altijd tot slaaf zijn gemaakt.
Ja.
Dat is juist. Je kan er ook aan zien dat het mogelijk is mensen tot slaaf te maken en dat misschien een goed idee is.
Ja, nou, zo zou je het ook wel kunnen leggen.
Dus
er zit altijd weer twee kanten aan.
Het is allemaal oorlog op verkeerde fronten. Leidt nergens toe.
Want jij zegt, jij noemde net het onderwijs. Dat is natuurlijk wel een ding. We in de 60e jaren, als je uit een arbeidersgezin kwam, mensen als advies kregen van een leraar. Ja, jouw ouders zijn dom, dus jij gaat ook maar gewoon naar de huishoudschool toe.
Ja.
En ik denk dat tot op de dag van vandaag, dat als je uit een allochtone gezin komt, de kans nog steeds groter is dan als je niet uit een allochtone gezin komt, dat je een verkeerd onderwijsadvies krijgt.
Ja.
En dat zijn natuurlijk wel dingen die heel erg van belang zijn om de toegang tot het onderwijs op een goede manier te regelen.
En dat is schandelijk.
Ja.
Ja. Overigens komt het te lage advies niet alleen van de docenten. Want je kan daar als ouder natuurlijk tegen ingaan. Hè? Maar ook van de omgeving.
Ja.
Die zeggen, toen ik mocht naar het gymnasium.
Ja.
Eerste generatie van die mocht doorleren. Mijn broertje ook. En de omgeving zegt, dit is te hoog gegrepen. Punt 2. Als ze later die school halen, wat niet het geval zal zijn, maar als ze het toch doen, dan worden ze groots.
Ja.
En we zien ze jou niet meer.
Ja.
En drie, dit is niet voor ons soort mensen.
Ja,
en
niet
ik
voor
weet
ons
zeker
soort mensen. Ja.
Dat getalenteerde jongeren uit de allochtone hoek, dat ook te horen krijgen. Aan de andere kant, ik woon schuin tegenover een VWO-instelling waar zeker meer dan de helft van de leerlingen niet meer Nederlands blank is, maar voor heel erg van Turkse afkomst is.
Nou goed, dat zijn dingen waar we wel voor
moeten
zorgen.
Dus het gaat wel goed. Het is opgang.
Ja. Nou.
Kan je ook in de trein naar de universiteit zien. Die daar tegenwoordig allemaal in zitten.
Ja, het is eigenlijk wel een heel genuanceerd verhaal geworden, Han. Ja. We zijn helemaal niet anti-woke losgegaan op het hele wokisme. Nee. Maar probeerden toch een beetje het van alle kanten te bekijken.
Ja, we proberen het te duiden. En er is iets aan de gang.
Ja.
Het begint steeds meer op Brazilië te lijken.
Want?
Waar niemand duidelijk raciaal te definiëren valt.
Het zijn allemaal een beetje chocolakleur. Alles zit er een beetje tussenin. Ja. En dat is volgens mij hoe de wereld er gaat uitzien als alles met alles vermengt. Dat is wel weer goed nieuws dan.
En dat is ook goed nieuws. Ja. Overigens, dat is een ander element wat ik bezwaarlijk vind in het kader van de gedachte dat je white privilege hebt en dat En dat de strijd er één is tussen rassen. Heel veel mensen zijn gemengdbloedig.
Ja.
En die worden daardoor meer dan je denkt in de problemen gebracht.
Want aan wie ben je nou loyaal eigenlijk? Is de vraag.
Ja, precies. Ja. En dat vraagt de buitenwereld.
Ja.
Nee, president Obama. De eerste zwarte president van de Verenigde Staten. Nee, die man was gemengdbloedig. Ja. Zijn moeder was blank. Hij is ook nog opgegroeid in Indonesië. En niet in de Verenigde Staten.
Ja.
Hij is er niet geboren, maar wel opgegroeid.
Ja.
En dit zijn de mensen die de toekomst hebben.
Ja. Nou.
Mijn kleinzoon heeft Braziliaanse, Nederlandse en Russische familie.
Ja, dat is echt een mix. En dat is eigenlijk de toekomst.
En dat is de nieuwe normaliteit.
Ja.
Dat is de toekomst. Wie daar tegen vecht, vecht voor een verleden dat niet meer terugkomt.
Nee.
Wilders en iedereen die op hem stemt, voert een achterhoede gevecht.
Ja, omdat dat de nieuwe werkelijkheid is. En daar kan ook nog wel eens wat moois uit groeien.
Nou, er groeit gewoon wat moois uit. En ook als er niks moois uitgroeit, is het toch de nieuwe werkelijkheid. Ja.
Nou, ik vind dat we dan toch op een soort van positieve manier zijn geëindigd, deze podcast. We moeten het hierbij laten, deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken het in samenwerking met de Praatkast. De uitzendingen zijn dan ook te vinden op www.praatkast.nl. En abonneer je alsjeblieft op onze podcast, dan krijg je automatisch een bericht wanneer we weer een nieuwe aflevering hebben gemaakt. En dat is bijna elke week. En mailen mag naar info@praatkast.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Wees gelukkig, blijf gezond. En ga niet te veel naar de kunstmatige bruiningsinstituten.
De Praatkast.